sommige afleveringen krijg ik een paar mailtjes of berichtjes, maar andere springen er echt uit. Die van vorige week bijvoorbeeld, over de zwaartekrachtstrein. Ik kreeg zeker 10 berichtjes van mensen die de link legden met de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, het boek van Douglas Adams. Die 42 minuten waarmee je per gravity train van ieder punt naar ieder punt op een rond hemellichaam zou kunnen reizen. Dat kan toch geen toeval zijn? 42? Het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles? Volgens Douglas Adams dan? Ik had die link zelf nog niet eens gelegd, waaruit blijkt dat sommige luisteraars nog grotere nerds zijn dan ikzelf. Maar ik snap hem wel. Maar eerlijk gezegd, als er echt een kosmisch verband in zat, dan had het precies moeten kloppen. En die reistijd in een gravity train, die is niet precies 42 minuten. Die is 2532 seconden, oftewel 42 minuten en 12 seconden. En nog een beetje. Ik denk toch geen kosmisch verband. Genoeg generd. Nu iets over simpele zielen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 128. Januari 1995. Een koude vrijdagmiddag in Pittsburgh, Pennsylvania. In een buitenwijk van de stad lopen twee mannen van middelbare leeftijd een lokaal bankkantoor binnen. Zodra ze binnen zijn, haalt een van de twee een semi-automatisch pistool tevoorschijn, richt het op de medewerkers achter de balie en eist al het geld waar ze bij kunnen. Die gaan gelukkig niet de held spelen en geven wat ze hebben en de bankrovers maken zich snel uit de voeten. Binnen een uur daarna doen dezelfde mannen een overval op een ander bankkantoor. Weer een kleiner kantoor in een buitenwijk. In totaal gaan ze er met ongeveer $5000 vandoor. Tot zover helaas niet zo heel bijzonder. Niet veel later is de politie op beide locaties verschenen, heeft slachtoffers ondervraagd, alle beelden van de beveiligingscamera's meegenomen naar het kantoor en daar wordt het vreemder. Tot hun verbazing zien ze op de beelden dat de beide bankrovers zonder enige vermomming de bank binnenlopen. Geen hoodie, geen masker, geen petje. Ze lopen vol met hun gezicht in beeld, kijken zelfs recht in de camera en lijken zich geen enkele zorgen te maken over het feit dat ze op film staan. Merkwaardig. De twee waren geen oude bekenden van de politie, dus het duurde een paar dagen voordat de eerste gearresteerd kon worden. Wie de tweede was, daar konden ze niet zo snel achterkomen. En twee weken na de overval werd besloten de opnames van de overval te tonen in een Amerikaanse variant van opsporing verzocht. Binnen een uur na de uitzending stond de politie bij nummer 2 op de stoep om hem te arresteren. In de verhoorkamer werden de beelden van de bewakingscamera voor zijn neus gelegd met de vraag: "Zijn we het erover eens dat jij dit bent?" De man staarde stom verbaasd naar de foto, keek nog eens en zei toen: "Maar ik had het sap op mijn gezicht. Hoe kan dat nou? Ik droeg het sap." Om te begrijpen wat hier gebeurde, moeten we een stukje terug in de tijd. De twee bankrovers waren al een tijdje bezig met het voorbereiden van hun grote slag. MacArthur Wheeler en Clifton Earl Johnson waren niet bepaald criminele masterminds, maar ook zeker geen lievertjes. Een bank beroven leek ze de makkelijkste manier om uit de geldzorgen te komen. Maar hoe kom je daarmee weg? Was er maar een manier om niet gefilmd te worden door de beveiligingscamera's die tegenwoordig overal hangen? "Nou," zei Johnson, "misschien weet ik wel een trucje. Je kunt natuurlijk gewoon je gezicht helemaal insmeren met citroensap." "Citroensap? En dan?" zei Wheeler. "Nou, je weet toch dat je citroensap kunt gebruiken als onzichtbare inkt? Nou, als je dat nou op je gezicht smeert, dan wordt toch je hele gezicht onzichtbaar?" "Donder op," zei Wheeler. Maar Johnson hield vol. "Is toch logisch? Van zwarte inkt wordt je gezicht zwart, van onzichtbare inkt wordt je gezicht onzichtbaar." Wheeler geloofde het nog steeds niet helemaal, maar hij besloot het uit te testen. Hij had een Polaroid-camera. Hij kocht een citroen, perste hem uit, smeerde zijn hele gezicht ermee in en maakte daarna met zijn Polaroid-camera een foto van zichzelf. Toen de foto een minuutje later langzaam zichtbaar werd, was op de foto alleen de muur te zien. Het is onduidelijk wat hier gebeurde. Misschien was de film kapot, of nog waarschijnlijker, hij had zijn ogen vol citroensap en hij kon niet goed richten met de camera. Misschien had hij hem wel achterstevoren gehouden. Hoe dan ook, Wheeler was overtuigd. Dus, Voor ze op 6 januari in de auto stapten om banken te gaan beroven, smeerden ze allebei hun gezicht helemaal in met citroensap en ze waren er 100% van overtuigd dat hun gezichten onzichtbaar zouden blijven op de filmbeelden. En vandaar de grote verbazing bij Wheeler toen hij 2 weken later met de beelden werd geconfronteerd. Nu klinkt dit misschien als een soort grap met Bassie en Adriaan boeven, maar voor MacArthur Wheeler was dit geen grap. Zijn maatje, degene die oorspronkelijk over het citroensap was begonnen, pleitte schuldig en verraadde zijn partner. En daarom kreeg Johnson maar 5,5 jaar cel en werd MacArthur Wheeler tot 24,5 jaar cel veroordeeld. Maar het verhaal kreeg nog op een heel andere manier een staartje. David Dunning was hoogleraar psychologie aan Cornell University. Niet speciaal in de buurt van Pittsburgh, dus hij hoorde er niet meteen van. Pas het jaar erna las hij over de bankroof in een soort Amerikaanse versie van Het Aanzien van, die boeken waarin op het afgelopen jaar wordt teruggekeken, en die kennelijk nog steeds worden gemaakt. Het Aanzien van 2025 kan je gewoon kopen. Hoe dan ook, David Dunning had kennelijk weinig te doen en las in Het Aanzien van 1995 in een van de grappige verhaaltjes in de kantlijn het verhaal over de bankrovers en hun vaste vertrouwen in citroensap als geheim wapen. En Dunning vond het verhaal niet alleen grappig. Voor hem viel het verhaal precies op een plekje waar hij al een tijdje over dacht. Want wat dacht deze bankrover eigenlijk? Hoe dacht hij dat camera's werkten? Waarom had hij het geen moment raar gevonden dat hij het gezicht van zijn partner gewoon kon zien? Die hele redenatie, van zwarte verf word je zwart, dus van onzichtbare inkt word je onzichtbaar, is dat logisch? In woorden klinkt het niet eens zo raar, maar als je er heel even over nadenkt. Het zit in de hoek van kinderen die denken dat je ze niet kan zien als ze hun handen voor hun ogen houden. En dat deed Dunning beseffen, er is een niveau van domheid, van niet begrijpen, waar je zelf ook echt niet meer kan inschatten hoe laag je niveau eigenlijk is. Samen met zijn promotiestudent Justin Kruger begon Dunning een reeks experimenten. Ze testte studenten op logisch redeneren, grammatica en het herkennen van humor. En na elke test vroegen ze, hoe goed denk je dat je het hebt gedaan? Hoe schat je jezelf in verhouding tot de andere deelnemers? En dan moesten ze voor zichzelf een percentielscore kiezen. Dat betekent dat je moet inschatten waar je in de rij zou staan als je met 100 willekeurige anderen op volgorde van scoren wordt gezet. Dus als je jezelf schat als het 60ste percentiel, dan zijn er ongeveer 60 slechter dan jij en 40 beter dan jij. In 1999 kwam hun paper over het onderzoek uit, getiteld Unskilled and Unaware of It. De resultaten waren opmerkelijk. Deelnemers in de laagste 25% schatten zichzelf in op het 62ste percentiel. Ze waren dus niet alleen slechter dan ze dachten dat ze boven gemiddeld waren. De hogere presteerders onderschatten zichzelf juist licht. Zij gingen ervan uit dat anderen het net zo makkelijk vonden als zij. Maar wat ook opvalt, eigenlijk denken alle groepen van zichzelf dat ze boven gemiddeld scoren. Sindsdien is het Dunning-Kruger-effect een fijne naam om te laten vallen bij een borreltafelgesprek. En je komt het vaak tegen in columns, in managementtrainingen, op sociale media. Haha, die domme andere mensen toch. Maar dat is toch wat te simpel. Laten we het Dunning-Kruger-effect even heel precies omschrijven. Het wordt vaak gebruikt als domme mensen zijn te dom om door te hebben dat ze dom zijn. Maar dat is niet wat Dunning en Kruger rapporteerden. Ze zeiden dat mensen die op een specifiek terrein een lage vaardigheid hebben, zichzelf op dat terrein vaker overschatten en dat juist de bekwame mensen zichzelf op dat terrein onderschatten. Die denken juist dat iedereen dat wel kan. Het Dunning-Kruger-effect speelt dus ook bij mensen die op veel gebieden heel vaardig zijn. Een Nobelprijswinnaar in de natuurkunde heeft natuurlijk ook terreinen waar ze niet zo heel goed in is. Dakgoten repareren misschien of gezellige smalltalk. Maar volgens Dunning en Kruger overschat zo iemand zichzelf dus juist op die gebieden, terwijl ze hun relatieve vaardigheid op hun specialisme relatief onderschatten. We hebben dus allemaal last van het effect en je weet per definitie niet op welke gebieden, want juist op die gebieden overschat je jezelf dus. Het is een ingewikkelde cirkelredenering waar je nooit helemaal zelf uitkomt. En het werkt dus ook de andere kant op. Als je ergens goed in thuis bent, is het heel moeilijk om in te schatten wat het juiste niveau is om er iets over te vertellen aan een breed publiek. Je weet natuurlijk best dat je een expert bent en dat je er meer vanaf weet dan je publiek. maar je schat eigenlijk altijd verkeerd in hoeveel meer. Ik beloof dat ik aan het eind nog wat tips zal geven over hoe je hiermee kan omgaan, maar eerst nog wat kritische kanttekeningen. In de wetenschap is namelijk helemaal niet iedereen overtuigd van het Dunning-Kruger-effect. Op zich wel van de uitkomsten van dat onderzoek uit de jaren 90, maar niet per se met de interpretatie. De belangrijkste kritiek is dat het effect misschien geen psychologisch effect is, maar een statistisch effect. Het is misschien gewoon een variant van het bekende verschijnsel regressie naar het gemiddelde. Dat is het effect dat bijvoorbeeld clubs die dit jaar heel hoog eindigen in de voetbalcompetitie, volgend jaar relatief vaak lager eindigen dan dit jaar. Is ook best logisch. Als een club een subtopper is, dan eindig je typisch ergens tussen de plekken 3 en 10 van de eredivisie. En als je nou vorig jaar derde werd, dan eindig je dit jaar waarschijnlijk lager. Op diezelfde manier is het voor mensen die in een testje heel laag eindigen, relatief makkelijk om zichzelf te hoog in te schatten. En omgekeerd. Een andere alternatieve verklaring is deze. Misschien is het wel degelijk een psychologisch effect, maar niet dat onvaardige mensen ook hun eigen vaardigheid slecht kunnen inschatten, maar eerder dat wij allemaal de neiging hebben om onszelf als bovengemiddeld te zien. Misschien omdat we anders heel ongelukkig worden. En we zijn ook allemaal opgevoed om jezelf niet als ultieme topper te presenteren. Dus als iedereen zegt, ik zit zo rond de 70-80%, dan heb je automatisch dat de onvaardigen zichzelf te hoog inschatten en de zeer vaardigen iets te laag. En dus niet omdat ons vermogen om jezelf in te schatten gelijk loopt met onze vaardigheid zelf, maar eerder omdat we allemaal hetzelfde schatten. Dan is er ook nog wel wat vervolgonderzoek gedaan. Het effect is in meerdere andere studies aangetroffen, maar het is wel heel verschillend per soort vaardigheid hoe sterk het effect is. Dat klinkt ook wel logisch. Bij een vaardigheid zoals hardlopen is het bijvoorbeeld vrij makkelijk in te schatten voor iemand zoals ik, die echt niet zo hard kan lopen, dat veel mensen veel beter kunnen hardlopen. Dat zie je meteen. Daar hoef je niet goed voor te kunnen hardlopen. Een ander opvallend element uit de vervolgonderzoeken is het volgende. Dunning en Kruger vroegen de proefpersonen zichzelf in te schatten in relatie tot anderen. Dus hoe goed denk je dat je bent vergeleken met de rest? Als je de vraag zo stelt, dan is het effect vrij sterk. Maar als je mensen meer een absolute vraag stelt, zoals hoeveel van de 20 vragen denk je dat je goed hebt, dan verdwijnt het effect bijna helemaal. Het lijkt er dus op dat we best weten hoe goed we zelf zijn, maar veel slechter de vaardigheid van de rest kunnen inschatten. Dus, wat doe je met dit alles? Je mag het natuurlijk best op tafel gooien in een gezellig borrelgesprek over incapabele politici of zo, maar als je wilt voorkomen dat je er zelf intrapt, dan heb je daar weinig aan. Want het lekker als label op andere mensen plakken, dat is precies de valkuil. Het is vooral zaak te beseffen dat we het allemaal hebben. Op elk gebied waar je weinig ervaring hebt, heb je waarschijnlijk weinig zicht op hoe weinig je weet. Dat is geen karakterfout, het is een structureel probleem. De oplossing is ook niet, wees minder zelfverzekerd. Een chronische twijfel heb je ook niet. Wat wel helpt, zoek actief naar feedback van mensen met meer ervaring dan jij. Niet om bevestiging, maar om correctie. En luister naar het antwoord zonder het meteen weg te redeneren. MacArthur Wheeler had één moment waarop hij had kunnen stoppen. Had moeten stoppen. Op het moment dat hij het gezicht van zijn maat nog steeds gewoon zag toen ze zich klaarmaakte voor de overval. Hij zag het bewijs, maar hij koos ervoor te geloven dat ze iets slims hadden bedacht waar nog geen enkele fabrikant van beveiligingscamera's aan had gedacht. Dat moment, het moment waarop een aanwijzing dat je het mis hebt wordt weggewuifd, is het moment waarop het effect echt toeslaat. Er is een beroemde quote van David Dunning die precies hierover gaat. The first rule of the Dunning-Kruger Club is you don't know you're a member of the Dunning-Kruger Club. Dit was aflevering 128 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina 1995 Greater Pittsburgh Area Bank Robberies. Ik heb van een heel aantal mensen suggesties gekregen over het Dunning-Kruger effect, maar de tip over de bankrovers die de inspiratie waren geweest voor het onderzoek, die tip kwam van Marjolein Terpstra. Waarvoor dank. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En als je vast wilt weten waar die over gaat, dan kun je proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.